en zeggen, Heer, het verhaal van de verloren zoon, ik hou me daaraan vast. Ik geef mijn zoon aan u. Meer kan ik niet doen. Want de wereld heeft hem gegrepen. En ik kan er niet bij. Alleen God kan het doen. En dan komt er nog een stukje bij. Bij Mattheüs 24. En dat is de tweede brief van Paulus aan Timotheus. In Timotheus, ja, 2 Timotheüs 3, 1 tot en met 7. Daar ga ik even ja, een beetje kracht bij zetten bij hetgeen wat ik vertel. Want het laat wel zijn, ik zeg dit niet. Dit is een preek die niet uit mezelf is. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand, want tot hen behoren zij die zich in huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich ten alle tijde laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Dit is nogal een tekst. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Nou, ga maar naar buiten toe en pak deze tekst er eens bij. Dan is hij aardig actueel. Goeiedag man, wat is er met de mensen aan de hand? De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Nou, de wereld heeft hij al in zijn greep, want hij is de koning van deze wereld. Jezus is de koning over alles, over het heelal alles. Maar de Satan is de koning van deze aarde. Nog maar een korte tijd, godzijdank. Maar hij is wel bezig met rondgaan hier in de kerk. En dan zoekt hij een zwak prooi. Want een leeuw zoekt altijd naar zo'n groep mensen of een groep, laten we zeggen, olifanten. En dan zegt hij, oh, daar loopt een kleintje, die is zwak. Daar ga ik lekker naartoe, want die kan ik pakken. En zo gaat hij ook in deze kerk, gaat hij rond. En dan kijkt hij en dan zegt hij, hey, ik zie er eentje die een beetje zwak is. Ik zie er eentje die een beetje twijfelt. Die niet meer helemaal zo lekker in de groef zit. Zo, laat ik die eens lekker gaan pakken. En dan begint hij met schieten van pijlen. Allerlei teksten, allerlei opdrachten van, heb je die al gezien? Hè? Moet je kijken hoe dat aan je kijkt. Moet je kijken hoe dat die... En zo ga je helemaal beïnvloed worden. En elke keer kleine stapjes word je verder misleid en afgeleid. Van de kern van het evangelie. Van het eerste waar alles op gebaseerd is, is dat God ons lief heeft gehad en daarvoor naar de aarde kwam, uiteindelijk een gruwel dood sterfde aan het kruis om deze evangelie waarheid te maken. En een boodschap tot alle naties en alle volkeren. Als wij dit niet doen, hè, en God is liefde staat hier groot op een gebouw en de mensen komen binnen, nieuw. En ze merken hier van allerlei soorten spanningen onderling. Maar moeten de mensen daar wel niet denken? Als de kerk geen plek is meer waar liefde is, waar mensen tot genezing kunnen komen, waar mensen tot kracht kunnen komen, wat dan? Wat dan? Hoe kunnen wij stand houden? De brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 5, 13 tot en met 26. Galaten 5, 13 tot en met 26. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wie is dan mijn naaste? Leuk, hè? Wie is mijn naaste? Alleen alles wat hier binnen zit? Of zijn het ook mensen die daar buiten zijn? Nou, ik denk dat Jezus iedereen lief had. Want anders zou hij zijn leven niet voor iedereen gegeven hebben. En dan zegt hij hier, indien gij elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik, Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vete, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. En daarom zei ik ook al, ik sta hier en ik preek met deze, ja, met deze overgave, met deze passie, met dit vuur, omdat ik het voel. Maar ik vind mezelf eigenlijk een van de minsten. Want ik heb nooit gezegd, ik wil een prediker worden. God heeft voor mij deze deuren geopend. En nog steeds heb ik zoiets van, nee, niet ik, maar hij. Want ik kan dit aan mezelf niet. Elkander tartend, elkander benijdend. Als we elkaar aanvallen en afvallen, dan is dit huis tegen zichzelf verdeeld. En dat kan geen stand houden. Dat is wat Jezus ook zegt. Want dan zegt hij in, laten we dat maar gelijk even doen. Kijk, waar hebben we dit? Even kijken. Dan zie je wel, hè, dat ik hem echt alleen op tekst heb en de rest heb ik overgegeven aan de Heer. Ieder koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, dat kan gestand houden. Elk huis wat tegen zichzelf verdeeld is, ja, Marcus 3, 24 en 25. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan. Dat spreekt over een gezin. En dan kan ik zeggen, goh, wat is gebeurd in mijn gezin? Hoe is de verdeeldheid in mijn huis gekomen? De duivel heeft grip kunnen krijgen op mijn zoon. Met de geest van Mammon. En je ziet het. Hoppatee. En dan gebruik ik dit als een... Ja, genadeklap voor de duivel. Want ik gebruik het maar meer om een krachtige preek van te maken. In plaats van dat ik in zak in as ga zitten. Ga je zitten janken in een hoekje. Want dat is wel zo. En dan kies ik er toch voor om te blijven doen wat goed is. Ik kies er toch voor om van mensen te blijven houden. Ik kies er toch voor om mensen te zegenen die mijn pijn doen. Ik kies er toch voor om te bidden voor mijn vijanden. En dat is geen gevoel. Dat is een keuze. Die je maakt op Gods woord. Die je maakt in gehoorzaamheid aan Christus. Want als we onze emoties achterna lopen, ja, dan wordt het echt een gek huis. Want wat ik soms voel, ja, dat is niet gezond. Maar het gaat er niet om wat ik voel. Het gaat erom wat ik weet. En wat ik weet, is wat ik heb meegemaakt in het verleden. Wat Jezus me heeft laten zien. Hoeveel keren dat ik het kwade heb kunnen overwinnen door het goede te doen. Juist het tegenovergestelde van wat mijn gevoel zei. Tuurlijk, we blijven mens. Want het is niet altijd even makkelijk. Als wij elkander niet lief hebben zoals God het wil, dan ga je het niet halen. We moeten gehoorzaam zijn aan elke stap in Gods woord, elke zin, elke letter in al die teksten, die gaan over liefde. Want als ik er maar eentje aanhaal, en die heb ik lang geleden ook wel eens aangehaald, dat is Johannes 4, vers 8. Wie niet lief heeft, kent God niet. Nou, daarmee kun je best wel wat doen. Kun je jezelf aardig toetsen. En zeker in deze tijd, wanneer de wetsverachting toe blijft nemen, moet je jezelf toetsen. En onder andere met dit soort teksten. En dan heb je Johannes 4, vers 19 tot en met 21. Johannes 4, vers 19 tot en met 21. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En in dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Want daaraan kan de wereld zien dat wij volgelingen van hem zijn. Dan komt er iemand binnen, zoals wij binnenkwamen. En wij maakten de keuze om te blijven, omdat wij de liefde ervaarden. Dat is het belangrijkste, want dan is het de kerk van Jezus Christus. Het is niet de kerk van Arthur of van een andere voorganger. Het moet de kerk van Jezus Christus zijn. Want als hij kan doen in jullie wat hij wil doen, dan ga ik er niet over om tegen iemand te zeggen van, ja, maar ja, je bent nu al lang in de kerk, waarom doe je dit nog of waarom doe je dat nog? Hè, maar dat is niet goed. Dat kan toch niet? Waarom rook jij nog een sigaretje? Of waarom drink jij nog een biertje? Of mijn part? Mensen kunnen elkaar met van alles om de oren slaan. En dan heb ik een tekst, die heb ik niet opgeschreven, maar die schiet me dan zo in één keer te binnen. Dat is die tekst van, waarom laat gij uw weder weer een slaafje opleggen? Dat is ook een brief van Paulus, volgens mij ook gelaten. Van, raak niet, eet niet, smaak niet. En dan zegt hij op een gegeven moment van, al deze wetten zijn gewoon door mensen verzonnen. En die bevredigen alleen het gevoel van eigendunk en eigenwaarde. Alleen maar voor jezelf. Ja, want dan is het toch leuk om te kunnen zeggen van, goh, ik ben beter dan jij, want ik rook niet, ik drink niet. Dus ik ben lekker beter dan jij. En dan zijn we verkeerd bezig. Want we zijn allemaal zondaren. Want de Bijbel zegt, als jij ook maar schuldig bent aan één titel van de wet, dan zijt gij schuldig aan de hele wet. Dus wat voor nut heeft het dan om te zeggen, van ja, maar ik doe iets meer in het koninkrijk dan jij, dus ik ben beter dan jij. Of ik heb iets minder uiterlijke zondes, dus ik ben beter dan jij. Hoe zit het dan met de innerlijke zondes, waar niemand iets van ziet? Daarom zegt de Bijbel, wie meent te staan, ziet toe op zichzelf, dat hij niet valt. Want je hebt echt genoeg aan jezelf. De meeste strijd zit tussen je oren. Je grootste vijand ben je wanneer je in de spiegel kijkt. Dat is je grootste vijand. Want heb uw naaste lief als uzelf. Die twee die gaan hand in hand. Als je in de spiegel kijkt en je walgt van jezelf, dan moet je terug. Dan moet je terug naar Jezus, dan moet je op je knieën. En dan moet je werkelijk een keuze maken. Zeg, Heer, ik heb gebieden achtergehouden. En ik vergelijk het wel eens met een bos sleutels. En dan zeg je, Heer, Jezus, hier is mijn leven. Ik maak een koning van mijn leven. Hier zijn mijn sleutels. Dan haal je er twee af. Die stop je in je zak. En de rest, hier Jezus, hier heb je mijn leven. Maar die twee, die hou je achter. Wat dan? Kan God dan doen wat hij moet doen? Of is het dan weer zo'n punt van discussie? Ik wil alles. Want dan kun jij stand houden tegen de tijd die komen gaat. Want wat zegt de Bijbel? Twee zullen er in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en eentje niet. Nou, dat is een heftige. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Waarin volharden? In allerlei dingen doen in de kerk, in evangeliseren, in bidden voor mensen, in Bijbel lezen. Tuurlijk, die dingen zijn goed. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is niet waarom gesproken wordt. Want God waarschuwt al in de eerste boeken van Openbaring. Aan een van de kerken zegt hij, ik heb één ding tegen u, dat je uw eerste liefde verzaakt hebt. Welke liefde was dat toen je Jezus voor het eerst ontmoette? O Heer, hier ben ik, alles is van u. En de wereld zag er prachtig uit. Alles was mooi, alles was geweldig. Wat is er in de loop van de tijd gebeurd? Wat ben je onderweg kwijtgeraakt? Waar is het in fout gegaan? Ik herken nog wel spullen van mezelf. Ja, inderdaad, dat ik soms wat dingen achterhield. Maar vanaf het moment dat ik zei, Heer, ik kan helemaal niks. Ik ben ook helemaal niemand zonder u. Dus ik let wel op mezelf. En ik ben gaan focussen op mensen, om mensen te bemoedigen. Niet af te vallen. Want dan denk ik aan de tekst, en dan is best wel lang geleden, misschien wel 20 jaar geleden. De overspelige vrouw, de farizeeën stonden klaar met stenen. Ze konden gooien. Maar Jezus zei, hij schreef eerst in het zand. Dat vind ik eigenlijk ook wel een leuke. Wat schreef hij daarop? Wordt wel eens over gesproken. Kun je als broeders onder elkaar kun je er lekker over brainstormen. Wat schreef hij daar nou op? Nou ja, ik zal het maar gewoon even simpel houden. Hij schreef helemaal niks op. Hij maakt eigenlijk een gebaar. Dat heeft hij 2 keer gedaan. Eigenlijk wil hij laten zien, jullie zijn ook uit stof genomen. Met andere woorden, jullie zijn ook zondig. En toen zei hij het om het te verduidelijken. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ze gingen allemaal weg. Jezus bleef staan. Hij had die autoriteit. Hij had de mogelijkheid om te zeggen, ik gooi die steen. Maar hij deed het niet. Wie zijn wij dan om te zeggen, ik gooi wel die steen en dan in een figuurlijke zin. Om elkander een bepaald oordeel te geven. Al doe je het in je hart. Al zeg je het nog niet eens tegen een ander. Maar je kijkt naar iemand met een bepaald vooroordeel. Dan doe je in feite figuurlijk hetzelfde. Je bent met stenen aan het gooien. Het evangelie van Matteüs 7. 1 tot en met 6. Matteüs 7, 1 tot en met 6. Ja, iedereen kent hem denk ik wel die lang gelovig is. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij te splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot de broeder zeggen, laat mij die splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie de balk in uw oog is? Huigelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg. Dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geef het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Er zit hier een les in. Oordeel niet opdat gij dat niet geoordeeld wordt. Werpt uw parelen niet voor de zwijnen. Al jouw energie die jij kunt steken in iemand, om iemand kapot te maken, om jezelf daardoor beter te voelen, hè, met de oordeel. Tuurlijk, de Bijbel spreekt over wij moeten oordelen. Maar dan spreekt het over zonde. Over de daad. Wij mogen mensen niet veroordelen, dat is aan God. We mogen niet op Gods troon gaan zitten. Maar ja, als je dat zo doet, dan ga je zeker niet gered worden. Hè? Dan ga je niet naar de hemel. Zulke uitspraken kunnen wij niet doen. Want wij zijn God niet. Wij weten niet hoe ver zijn genade reikt. Daar snappen wij helemaal niks van zelfs. Dat zullen we ook nooit begrijpen. Pas als we daar zijn, dan snappen we de heiligheid van God. Dan pas zullen wij volkomen kennen. En dan zegt hij zelfs, we hebben een balk in onze eigen ogen. En dan maakt het niet uit of dat het in onze ogen, want zo kunnen we vaak onszelf rechtvaardigen. Ja, maar dat is toch maar een kleine zonde. Is toch helemaal niet zo groot, want dat is veel groter. Nee, in Gods koninkrijk niet, voor God niet. Hij is zo heilig, zonde is zonde. Dus dan maakt het niet uit wat het is, want wij met onze menselijke maatstaven kunnen heel makkelijk zeggen, maar ja, dat is veel groter of veel erger. Want een moordenaar of een dief, ja, een moordenaar is veel erger. Ja, bij God niet. Het is allebei net zo slecht. En ze hebben allebei redding nodig. De brief van Paulus aan Filippenzen. Filippenzen 2, 1 tot en met 5. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is de liefde, indien er enige gemeenschap is de scheetjes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht, toch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hele mooie, opbouwende tekst van Paulus aan de Filippense kerk. Let niet alleen op je eigen belang, maar let ook op die van anderen. En hoe ga je dat doen? Bouw op, breek niet af. Als je iemand ziet strijden met zonde, bestraf hem in een geest van zachtmoedigheid, zoals de Bijbel zegt. He, want jij mag ook wel eens een keer in verzoeking vallen. Dus dan zeg je gewoon van, hé, zuster, zo, kom even hier. He, ik merk op, of ik zie, of ik, vind, he, ik ervaar dat je hiermee strijdt. Of he, zullen we er samen voor bidden? Ja, en ik voel me zo slecht, zegt de ander dan. Maakt niet uit, we zijn allemaal net zo slecht. We hebben allemaal net zoveel genade gekregen van Jezus. Jezus houdt van je. Hij stierf voor je aan het kruis. Juist om op dit moment de genade overvloediger te laten zijn dan de zonde op dat moment. Dan zijn we oprecht bezig. Dan zijn we mensen aan het opbouwen. Dan zijn we elkaar aan het opbouwen. En dan ga je groeien. Dan word je steeds meer Christus gelijkvormig. Die bewaar ik voor het laatst. Dus ik hoop dat de boodschap die ik nu breng, dat de ernst van de boodschap echt diep mag doordringen in je hart. Want hoe sta ik hier op een podium, wetende dat mijn vrouw nogal lichamelijk te lijden heeft, dat mijn zoon inmiddels uit huis is, misschien wel niet meer terugkomt. Hij is met allerlei rare keuzes bezig. Ik heb een bedrijf, ik heb genoeg om afgeleid te zijn. En dan zeg ik toch, ik vind het een voorrecht om hier te staan. Ik vind het een voorrecht om hier te komen. Ik sta 's morgens vroeg op om hier naartoe te gaan. Waarom ga ik hier naartoe, ook als ik hier niet hoef te staan? 1. Om onder prediking te staan, om te leren van Gods woord. En 2 is om rond te kijken naar mijn broers en zusters. Wie kan ik bemoedigen? Wie kan ik helpen? Wie kan ik bijstaan? Voor wie kan ik bidden? Dat is de gezindheid die we moeten hebben als we elke zondag hier komen. Dan denk ik dat we veel oprechter bezig zijn als broeders en zusters onderling. Want als je hier binnenkomt en bezig bent om jezelf te verkwikken, om jezelf een beetje te kietelen, ja, dan ben je wel een prooi voor de duivel. Zeker wanneer de wetsverachting maar toe blijft nemen. Waar hou jij dan jouw geloof vast? Waar bouw je dan je geloof op? Op zand of op de rots? Want we kennen de tekst wel. Hè? De een bouwt zijn huis op zand en de ander op de rots. Nou, de stormen, de winden, de problemen van de wereld, ellende, noem het allemaal maar op. Want als ik zeg van, goh, ik zit aardig in de storm, samen met mijn gezin. Maar mijn huis is gebouwd op de rots Jezus Christus. Daarom, ja, ik kan het niet anders zeggen, het klinkt zo hoogmoedig, ik vind het zo slecht om dat te zeggen, maar ik voel me echt gedragen. Hij werd neergeschoten in maart 2024. Ik voelde de kracht van God. Ik voelde de rust van God. Ik heb de daders vergeven. Rara, hoe kan dat? Ik wil maar 1 ding. En dat staat bij mij ook op mijn WhatsApp. Oh, wat hou ik van God en mensen. Ik hou van mensen. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit hoeveel pijn dat je me doet. Ik zie wat God ziet. Ik hou van mensen. Mensen zijn belangrijk. Zielen zijn belangrijk. En als die gezindheid bij je is, dan maakt het niet uit wat er in de wereld gebeurt. Dan doen ze maar wat ze doen. Want dan lees ik mijn Bijbel en dan zeg ik, ha, Jezus komt terug. Des te meer zal ik een tandje bijzetten om nog meer van mensen te houden. Nog meer te doen wat ik moet doen, wat Jezus me opdraagt. En dan maakt het me niet uit wat de wereld doet. Bekijk het wereld, ik doe niet langer mee. Is zo'n mooi liedje wat we in onze oude kerk wel eens zongen. En als dat liedje dan gezongen werd, dan ging ik er ook echt zo bij staan. Bekijk het wereld, ik doe niet langer meer mee. En dan had ik lol. En dan zingen ze aan al jouw zonden. Ja, tuurlijk. He, wij proberen ons best te doen. Om niet mee te doen aan de zondes van deze wereld. Maar naarmate wij groeien naar de liefde van Christus en het evenbeeld van Christus, kunnen wij meer en meer zeggen, nee, ik doe daar niet aan mee. Want ik denk dat de brieven van Paulus, hè, zeker als het gaat om de Romeinen, over de wet, en ja, hij brengt er heel veel balans. Dat het echt wel gaat over het feit dat als jij daardoor gerechtigheid verwacht, dat we dan de genade van Christus van de hand wijzen. Aan de andere kant is het zo, als wij de liefde hebben, dan kunnen wij struikelen, dan is de genade overvloedig. Paulus zegt dan toch, omdat de genade toenemen, mogen dan de zonde ook toenemen? Nee, volstrekt niet, zegt hij dan. Dat is de balans. Dan ja, ik leef toch onder de genade, dus het zal allemaal wel vergeven worden. Nee. Zo kunnen we niet met onze God omgaan. Zo gaan we niet met Jezus om. Zeker niet als we de Passion of the Christ kijken. Hoe die geslagen werd, zijn baard uitgetrokken werd, een doornenkroon. Hij hing daar aan het kruis. Helemaal kapot. Voor ons. Voor deze wereld. Hij komt terug. Hij maakt alles nieuw. Hem komt de vraag toe. Waarom zouden wij dan nog bezig zijn met vergelding? Of gerechtigheid? Of maakt niet uit wat je is aangedaan. Laten we het kwade overwinnen door het goede te doen. En alles is tegenstrijdig in Gods Koninkrijk. En dan vind ik het erg mooi om te zien in de Passion of the Christ. Op het moment dat hij zijn geest gaf en hij buigt zijn hoofd, zie je vanuit de lucht zo'n hele grote traan naar beneden komen. Houd dat beeld vast. Als je vandaag deze dienst verlaat, de traan van God, dat hij zijn zoon gaf voor deze wereld, voor de zielen van deze wereld. Laten we het daarbij houden. Want deze wereld vergaat, er komt een nieuwe aarde, God heeft daar zijn plannen voor. Maar zielen, die traan die kwam, die heeft zoveel inhoud. Want aan de ene kant was die traan, ik heb mijn alles gegeven voor deze wereld. Wetende hoeveel mensen misschien wel zeggen van, Jezus, ga weg, ik heb hem niet nodig. Hoezo Jezus? Dat is toch maar een fabeltje, dat is toch maar een verhaaltje uit een boek. Hebben ze allemaal verzonnen, dat is allemaal onzin. En dan de traan voor ons allemaal. Van, goh, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik hier heb gedaan. Ik hoop dat jullie begrijpen dat we dat vast moeten houden. De gezindheid van Christus was, ik geef mijn leven voor een ander. Ik geef mijn leven voor een ander. Als je dat hebt en je begrijpt de gedachte, heb je naaste lief als jezelf. Dan ga je niet stelen van je naaste. Dan ga je naaste niet pijn doen met woorden. Dan ben je in de praktijk bezig met wat de bedoeling is. Nou, ik zit nog redelijk op tijd, denk ik. De brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 4, 8 en 9. Filippenzen 4, 8 en 9. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet of lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. De God des vredes zal met u zijn. Dus als jij alleen maar bezig bent met wat waardig is, wat lof verdient, wat dunkt heet, ook wanneer je in de kerk bent, ook naar broeders en zusters toe, maar ook naar mensen in de kerk, dan zal de God des vredes met je zijn. Dan zul je vrede hebben in je hart, ondanks de stormen. Waarom? Je komt dan zo dichtbij, bij God. Je krijgt dan zoveel contact met de Heilige Geest, om die vruchten van de geest je eigen te maken. En dan wil je niks anders meer. Dan maakt het niet uit welke prijs dat je moet betalen. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. Hier heb je al mijn sleutels. En dan komt er een rust. Dan komt er echt een rust. En die rust, dan hoop ik dat iedereen die krijgt. Want dan zal deze wereld zien, de kerk van Jezus Christus, daar is hoop, daar is liefde, daar is genade, daar is redding, daar is bevrijding. En dan kunnen wij doen wat we moeten doen in de laatste dagen, zodat er later regen kan komen. Waarvan ik denk van, goh, die is al bezig, want als ik zie wat er in Marokko gebeurt, gewoon door God zelf, daar komen niet eens mensen aan te pas. Of in Gaza, daar zo in Palestina, dat mensen gewoon tot geloof komen door dromen, God is bezig. Ik hoop dat we dit diep, diep, maar ook heel diep in ons hart willen laten zinken. En ook echt niet meer vergeten. Want anders gaan we het niet redden. Ja. Ik wil gewoon afsluiten met een gebed. En als misschien Joram dadelijk nog een liedje speelt, doe ik het weer als de vorige keer. Wil ik het altaar openen. Weer, net als toen met een andere preek die ik had, om te zeggen, waar je ook mee strijdt, dat je zegt, Heer, ik leg hier alle sleutels neer, ze zijn van u. Elke zonde, elke pijn, elk verdriet, elk iets van het verleden, het maakt niet uit, je totale leven. Leg het hier op het altaar neer en zeg gewoon, Heer, ik wil als u zijn. Ik wil een verschil kunnen maken in deze tijd, in deze wereld. Ik wil ertoe doen. En dan word je gegrepen door Gods liefde. En dan snap je, al voor een groot gedeelte, waarom ik op deze manier spreek. Want ik wil niks anders meer. Alles wat ik doe is gebaseerd op mensen, voor mensen, door mensen, om mensen, in mensen, maakt niet uit. Waarom? Ik wil Jezus volgen. Halleluja, machtig Vader God, Heer. Ik loof en prijs je grote naam, Vader. Ik bid u, Vader God, Heer, doorgrond en toets de harten, Vader God, Heer. Raak elk persoon hier aan. Op uw manier, Vader God, Heer, want u doorgrond de harten, Vader. En doe uw werk, Vader God, in elk hart, Vader God, Heer. Ik loof en prijs uw grote naam, Vader, dat de mensen mogen toetsen of zij wel in u zijn. Zeker in deze laatste dagen, de tijden die steeds sterker en heftiger worden. De weeën, de barensweeën die steeds sneller en korter achter elkaar komen, Vader. Dat het altaar geopend wordt, Vader God, Heer. En dat mensen zonder schaamte, zonder trots of twijfel of blokkades hier naar het altaar kunnen komen, Vader God, Heer. Om hun leven hier neer te leggen, voor u. En de rugzakken en alle last daar te laten en samen met u op te staan in een nieuw leven. Wederom, om deze tijd een verschil te maken in deze wereld, in Jezus' naam.